Thomas and team. Fijn om bij elkaar te zijn. Om het hart van de Vader ook te ervaren. Om onze liefde naar hem te uiten. En het is goed om ook het woord te laten spreken. We zijn blij dat Wim in ons midden is. Wim Kok uit België. De Heer dienend daar al heel wat jaren. Het is wel fijn als je straks even kort nog wat van jezelf vertelt. Je hebt een aantal broeders meegenomen. En dit is de eerste avond van een conferentie die we opnieuw doen. Vorig jaar was de eerste keer. En dat was zo verfrissend, zo bemoedigend. En we voeren het opnieuw te doen dit jaar. En hartstikke fijn dat jullie gekomen zijn voor vanavond. En als je kunt, morgen ook heerlijk om er ook te zijn. Er is een programmaboekje beschikbaar wat we ook morgen gaan doen. En het thema is herleef, ga staan. Goed. Wim, ik wil je vragen om ons mee te nemen. Wat jij op je hart hebt. Laten we Wim even verwelkomen. Ja.
Dankjewel. Wel, ik ben heel blij en vereerd dat ik vanavond bij jullie kan zijn. Ik vond het geweldig toen ik de uitnodiging kreeg. En ik hou ervan om op profetische conferenties te spreken. Maar hier in Etten-Leur was ik nog nooit geweest. En Arthur en Corine, ja, ik ken jullie eigenlijk niet zo goed. Alleen maar een beetje op een afstand. En enkele keren is gesproken in Rotterdam. En jullie even ontmoet. Dus heel hartelijk dank voor de uitnodiging. En dankjewel ook voor het vertrouwen. En ook de hartelijke groeten van Corrie. Mijn vrouw die kon helaas niet meekomen. Dat is meestal zo gedurende het jaar. We hebben een bijbelschool aan huis. Bijbelschool C7. En dat is in ons huis, in ons gezin. Daar trekken we 10 maanden mee op met studenten. En we reizen met studenten overal naartoe. Maar vanwege alle dingen die ook in huis moeten gebeuren, kan Corrie dan gedurende zo'n jaar bijna nooit met me mee. En bovendien zijn we sinds augustus zijn we ook eindverantwoordelijk geworden van een kleine kerk in Leuven die we bezig zijn te transformeren en de kar daarvoor te trekken. Dus dat betekent dat er heel wat verantwoordelijkheid op onze schouders ligt. Maar wij zijn blij dat we hier kunnen zijn. Overigens, we hebben dit jaar 8 studenten. En dat is een beetje bijna het maximum wat we kunnen hebben in ons huis. En vanavond zijn er 2 meegekomen. Misschien dat jullie eventjes kunnen gaan staan. Geef ze ook even een applausje. Hè? En ik heb nog een collega meegenomen die ook les geeft. En misschien dat jij ook eventjes kan gaan staan. Ramon. Ramon Houzoel. En hij hoorde dat we hier naartoe zouden gaan. Hij wilde graag mee, dus dat is heel leuk, ook voor mij. Is er zo ongelooflijk veel te vertellen. Want God is een God die ook vandaag aan de dag nog werkt, wonderen doet. En ik weet niet hoe u kijkt naar het leven en ik weet ook niet hoe u kijkt naar de kerk. En ik weet niet hoe u kijkt naar alles wat er in deze wereld zich aan het ontwikkelen is. Maar ik zie overal dat we aan het winnen zijn. We zijn aan het winnen. We hebben een winnende kerk. We hebben een overwinnende kerk. We hebben een winnende boodschap. Het koninkrijk van God is zich aan het uitbreiden over deze wereld. En er is wel heel veel duisternis en er is heel veel dingen die erg zijn en die misgaan. Maar in dat alles is het koninkrijk van God zich aan het uitbreiden en aan het groter worden. En de kerk is sterker aan het worden. Mensen, we zijn aan de winnende hand. Halleluja. En ik ben God zo dankbaar dat ik daar ook zoveel van heb mogen zien. En ik heb heel wat mogen reizen. Eigenlijk is het zo dat ik ieder jaar het voorrecht heb om een zendingsreis te kunnen doen van 4, soms 5 weken. En in het verleden ook wel 7 weken. Ik ben veel in Azië geweest, maar ook in Zuid-Amerika, Afrika. En zoals Australië. Het mooie daarvan is dat je dan ziet wat er wereldwijd aan het gebeuren is. En als je dan kijkt hoeveel mensen er tot geloof komen, hoeveel kerken er gebouwd worden, hoeveel mensen veranderen, hoeveel wonderen en tekenen er vandaag aan de dag wereldwijd aan het gebeuren zijn, dat verheugt mijn hart iedere keer weer. En dat gebeurt zowel in de kleine dingen, mensen die zomaar op straat genezen worden, of in een huiskamer, of in grote samenkomsten voor het publiek van duizenden mensen, dat er grote tekenen en wonderen gebeuren en de mensen zich verbazen over datgene wat God op dit moment aan het doen is. En daar ben ik zo dankbaar voor. En ik vind het heel erg belangrijk dat we ons, zodra we denken over wonderen, zodra we denken over genezingen, dat we altijd heel goed moeten kijken naar datgene wat er gebeurt. En we moeten ons laten inspireren door wat er gebeurt. En we moeten ons niet laten ontmoedigen door wat er niet gebeurt. Amen? Want God wil altijd meer doen. En hoe meer we ons uitstrekken, hoe meer we zien. Nou, we mogen heel veel dingen meemaken, ook met onze studenten. En vanavond konden er 2 studenten maar mee van de 8. De anderen die moesten een beetje gas terugnemen, omdat we ook weer een heel druk weekend hebben. Maar ik heb gevraagd aan Jelmer om heel even iets te vertellen van wat hij meegemaakt heeft op straat kort geleden. Jelmer, ik ga je even een microfoon geven. Ik zie hem hier toch liggen. Nou, even zien of ik hem aankrijg. Mag jij doen. Geef hem even een applaus, hè?
Meegemaakt in Leuven, de stad, terwijl wij aan het evangeliseren waren. En ik.
Nu staat hij aan. Dus ik was in een stad in Leuven en ben geregeld de straat om daar gewoon. Te evangeliseren en mensen te vertellen over Jezus en het goede nieuws eigenlijk bekend te maken in Leuven. En ik geloof ook dat het heel belangrijk is. Wonderen tekenen kunnen we niet wegpoetsen. Als we in Romeinen 15 lezen, dan zien we dat Paulus gebruikte wonderen en tekenen om de heiden tot gehoorzaamheid te brengen. Dus wij hebben wonderen en tekenen nodig in ons leven. Als wij geen wonderen tekenen doen vandaag de dag, ja, dan heeft eigenlijk weinig zin, want wij zijn ervoor geroepen om discipelen te zijn, om dezelfde dingen te doen die Jezus ook deed, en zelfs groter. Dus dat is heel erg mooi. Dus ik was in de stad in Leuven en ik was met 2 andere studenten en op een gegeven moment waren hun met een oudere vrouw aan het bidden, aan het praten en ik stond eigenlijk even werkloos, was ik in principe een beetje. Dus ik zei tegen de Heer, wat valt er nog te doen? Wat kan ik doen nog, Heer? En ik was gewoon even in gesprek met God. En op een gegeven moment kreeg ik een steek in mijn hand. En dus ik dacht van, oh, wat is dit? God die wou iets duidelijk maken aan mij. En op een gegeven moment was ik aan het wandelen en de jongens waren uitgepraat met die vrouw. En ik liep de straat uit en ik zag een jongen die had zijn vinger in het verband. In een stuk, ja, ik weet niet, gipsverband, ik denk verband inderdaad. En dus ik dacht van, hey, die jongen die moet ik hebben. En ik stapte naar hem toe en het waren een groep jonge lui van, ik denk een groepje van 10 mensen ongeveer. En op een gegeven moment vroeg ik tegen die jongen van, hey, ik ben christen en ik bid voor zieken op straat. Zou ik voor jou mogen bidden? Want ik zie dat jij genezing nodig hebt. Je hebt een wonder nodig. En ik legde het een en ander uit. Dus die jongen zei, oh, oké, prima. En iedereen kijken wat ik ga doen. Want ik had aandacht, dus dat was leuk. En op een gegeven moment bad ik dus voor de jongen. Nou, ik zei, pijn verdwijnen in de naam van Jezus. Ik wist ook niet precies wat er aan de hand was. Dus op een gegeven moment, de jongen verbaasd, die pijn was weg. Dus nou ja, die hele groep die was helemaal rapperoer van, oh, wat is dit, weet je wel. Dat hadden ze nog nooit eerder meegemaakt. Dus ik kom op een gegeven moment ook nog voor knieën bidden en ruggen. Jongens werden echt krachtig door God aangeraakt. Er waren zelfs jongens die gewoon te shaken stonden op hun knieën. Dus dat was heel erg bijzonder. Ik kon het zelf ook niet van tevoren plannen. Maar God geest die beweegde gewoon. Soms heb je dat. Dan doet God geest in één keer wat en dan gebeurt er allemaal wonderen tekenen. Ik geloof ook dat dat vanavond hier gaat gebeuren. Maar ik ging dus weer terug naar die andere jongen toe. Dus ik was eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig van, hey, wat is er eigenlijk aan de hand met jou? Dus die jongen die zei van, ja, ik ben geopereerd aan mijn vinger en er zit een ijzeren pen in mijn vinger. Een stuk metaal en de pijn was weg. Ik zei, oh, zit er nog steeds metaal in? Zei ik tegen hem en mag ik nog eens bidden, zei ik tegen hem. Want ik geloof ook dat God zulke dingen weg kan nemen. En ik pakte die vinger van hem, dus ik pakte zijn vinger zo en ik zei, metaal verdwijnt in de naam van Jezus. En ja, toen was het helemaal verbaasd. Ik was zelf ook verbaasd. En dat metaal was dus weg. Halleluja. God is een God van wonderen en ik geloof het, wat het ook is. Het maakt niet uit wat voor ziekte, dat het een stuk metaal in je benen is, God, ik kan het wegnemen. Wij moeten gewoon in die belofte staan. Leg zieken de hand op en ze zullen genezen. En dat gaan we vanavond ook zien, dat Jezus geneest, want Jezus is dezelfde. Jezus is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.
Amen. Amen. We hebben de afgelopen paar jaar hebben we al meerdere keren meegemaakt dat er dus inderdaad chirurgisch metaal verdween na gebed. Zelfs een keer aan de telefoon, toen met iemand aan de telefoon was en de voet van die persoon werd ineens heel erg heet. En daarna waren twee stukken metaal uit haar voet verdwenen. En dat is later ook via röntgenfoto's is dat geconstateerd. Vind je dat niet geweldig? Alles kan, hè? Alles kan. En we bewegen in een steeds grotere vrijheid van de Heilige Geest, waarin wonderen en tekenen zomaar kunnen gebeuren. Nu, voordat ik ga prediken, wil ik eigenlijk nog een profetisch woord doorgeven wat ik heb voor iemand hier. En ik wil ook aan mijn studenten vragen. Ik denk dat zij ook iets ontvangen hebben vanuit God, of ze dat zo meteen even willen delen. Ja? Vindt u het goed als ik iets over u uitspreek? Ja, u daar. Ja. Ja, over u. Wilt u eens gaan staan? Wat God mij laat zien is dit. Dat u iets van God ontvangen hebt, een visie van God ontvangen hebt. En dat het er niet van komt, dat het niet gerealiseerd wordt. En je hebt het eigenlijk opgeborgen. Zo van, nou ja, blijkbaar is dat niet voor mij. Of, zo'n gevoel heb ik daarbij. En ik denk dat de Heilige Geest tegen je zegt dat je daar helemaal vol voor moet gaan. En dat je het niet langer mag opbergen. Vindt dat aansluiting? Weet je? Je weet nog niet wat God ermee bedoelt? Oké. Dit is wat ik op mijn hart heb. Dus het is aan jou om te toetsen. Ja? Maar wat ik heel sterk heb is, je hebt iets opgeborgen wat vanuit God is. En God zegt, je moet er vol voor gaan. Oké. Jezus. Prijs u, Jezus. Ja, kom maar.
Ja. Okay. Zou die man met die zwarte polo even willen opstaan met een baardje? Ja, u, ja? Yes.
Oké.
Ja. Ja, als ik het goed zeg, ja. Maar ik had... Ik zat zo nu te kijken tijdens het aanbidden en ik had het idee dat God een woord voor u heeft. Ik weet niet of het zo is, dat moet je maar bevestigen, maar dat u al heel lang aan het bidden bent voor werk. Dat u heel lang op zoek bent naar werk. Klopt dat? En ik heb het idee dat de Heilige Geest tegen u zegt, van blijf volharden in gebed. Want het duurt nog even, omdat God een speciale baan voor u heeft waar jij Gods Koninkrijk gaat brengen. Dus blijf volharden in gebed, want God heeft jouw gebed verhoord. En Jezus zegt, als wij bidden in de naam van Jezus, hij zal het je geven. Dus blijf nog even bidden. Ja. Komt goed.
Amen. 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 Je hebt nog iets? Ja?
Ik zat hier zo net en ik merkte dat ik pijn kreeg. Hier in mijn rug. Dus zijn hier mensen die op deze plek pijn hebben op dit moment?
Het gaat echt op een probleem
pijn.
Hier, hè?
Ja, hier. Echt. Hier zo. Heeft u daar pijn? Vader, ik spreek op dit moment tegen die pijn dat het verdwijnt nu in de naam van Jezus. Dank u, Vader, dat die pijn nu weggaat in de naam van Jezus. Amen.
Amen.
En misschien nog meer mensen? Ook die vrouw, die mensen daar, Heer, ik bid op dit moment dat uw genezende kracht stroomt in de naam van Jezus. Heer, we gebieden elke rugpijn, elke kwaal weg te gaan nu in de naam van Jezus. Ook die vrouw er helemaal achterin, of man? Een vrouw is het? Ja. Ja. Wees genezen op dit moment in Jezus' naam. Amen.
Amen. Amen, amen, amen. Jij had nog iets? Ja?
Ik had vanochtend was ik stille tijd aan te houden en God liet me zien dat iemand last heeft van zijn kuit. Het kan zijn van zijn spier of van een bot, maar is er iemand die heeft last van zijn kuit? Met een probleem? Nee? Nou, dat kan. Maak ook wel eens fout. En ik had ook een nekhernia. Mensen die last van hun nek hebben. Chronisch probleem met hun nek hebben. Heeft daar iemand een klik mee? Ja. Vader, of over deze zuster spreek ik over haar nek op dit moment om u aan te raken door de kracht van uw geest. En Vader, we vragen u als gemeente, als lichaam van Christus, genezing in de naam van de Heere Jezus Christus. Ontvang het op dit moment en elke pijn verdwijnt nu in Jezus' naam. Amen.
Amen. Amen. Oké, ik wil eens even weten. Er is nu iets over jullie uitgesproken. En als je zegt van, hey, ik had daar last van. Kun je dan nu eens eventjes kijken of er onmiddellijk al verandering is. Ja? Dus als je kunt zeggen van, hey, onmiddellijk is er verandering. Dan wil ik dat je eventjes je hand opsteekt. Oké, alright. Soms kun je dat onmiddellijk toetsen en dat is heel mooi. En soms kost het ook wat meer tijd. Maar God is geweldig. En we gaan naar een bekend gedeelte wat net al gelezen is. Het gaat ook nog eventjes lezen. We gaan naar Ezechiël. Ezechiël 37. En daarna gaan we ook nog naar Matteüs 15. Ezechiël 37. Het zal waarschijnlijk dit weekend verschillende keren gelezen worden. Hè? Ezechiël 37. Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en zette mij neer in een dal vol beenderen. En ik moest er aan alle kanten omheen lopen. En zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. En de Heer vroeg mij, mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde, Heer, mijn God, dat weet u alleen. En toen zei hij, profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God de Heer, beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. En ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. En jullie zullen beseffen dat ik de Heere ben. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. En zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. En ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien. En ik zag hoe er huid over de botten heen trok. Maar ademen deden ze nog niet. En toen zei hij tegen mij, profeteer tegen de wind. Profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind, dit zegt God, de Heer. Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. En ik profeteerde, zoals hij mij gezegd had. En de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan, een onafzienbare menigte. Nu, wat ik heel mooi vind in dit gedeelte, is dat er sprake is van een enorme onmogelijkheid. En God komt en het wordt anders. En ik vind dat er ook een paar bijzondere dingen in zitten dan hoe dat dan ook gebeurt. Maar ik heb vandaag iets nieuws geleerd over dit gedeelte. En dat ga ik jullie ook eventjes vertellen. Want een van onze lesgevers, die vertelde mij iets wat ik nog nooit eerder gehoord had. En dat was dit. Het dal van dorre doodsbeenderen is bekend. En dat dal van dorre doodsbeenderen, men weet waar dat lag en men weet welke plek dat is. Dat was namelijk het dal van Ginnon of Gehenna. Er zijn verschillende namen voor. En dat is eigenlijk een typebeeld van de hel. En dat dal was een echt bestaand dal. En daar lagen dorre doodsbeenderen. En dat kwam omdat het eigenlijk de vuilnisbelt was. Dus je moet je even voorstellen dat in dat dal was dus de vuilnisbelt. Daar werd al het vuil naartoe gebracht. Maar daar werden ook dode lichamen naartoe gebracht. Ja, niet zomaar dode lichamen. Het was niet zo dat als iemand stierf, dat hij daar neergeworpen werd. Maar dat werd wel gedaan met de mensen die veel op hun kerfstok hadden. Dat werd gedaan met de misdadigers. De misdadigers werden niet netjes in een graf neergelegd. De misdadigers werden daar op het veld, werden hun lijken neergegooid. En dan werden ze gegeten door de vogels. En door van die aaseters. En dan bleven uiteindelijk alleen maar de botten over. En uiteindelijk ging ook dat kapot. En het was een grond die bezaaid was met dorre doodsbeenderen. Eng, hè? Wat een verhaal voor vanavond. Ja, moet je me maar niet zo'n tekst opgeven. En dat was dus een bestaande plaats. Dat was niet iets wat je alleen maar in een visioen gebeurde. Maar het bestond echt. Zo zag het eruit. En daar brandde vuur. Daar werd heel veel afval verbrand. En die dorre doodsbeenderen die lagen daar tussendoor. Dus dat was een vreselijke plaats om te zijn. En als dan God gaat spreken tegen Ezechiël. En Ezechiël waarschijnlijk in een visioen meeneemt. We weten niet goed hoe dat gegaan is. Maar dan neemt hij Ezechiël mee naar deze plaats. En dan zegt hij tegen Ezechiël: kan dit weer herleven? Ja, zeg. Heer, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? En Ezechiël die zegt: Heer, mijn God, dat weet u alleen. Maar dat is eigenlijk iets vreemds. Want Ezechiël geloofde in de opstanding. Ezechiël geloofde dat er weer een opstanding zou zijn en dat er weer een leven zou zijn daarna. Want ook de profeten, de andere profeten, hebben daarover gesproken. Dus hoe kan het dan dat Ezechiël hier zegt: Heer, ik weet het niet, u weet het alleen. Dat heeft te maken met het feit dat het juist deze erge mensen zijn, deze misdadigers zijn, deze slechte mensen zijn. En die botten die allemaal verspreid zijn, het is als de hel. Ze kunnen toch niet meer herleven, Heer. De opstanding is toch alleen voor diegenen die rechtvaardig zijn, die rechtvaardig geleefd hebben, die het goede gedaan hebben, die de wet gevolgd hebben. Heer, maar of deze botten van de misdadigers, of die kunnen herleven, dat is heel wat anders. Dat weet ik niet of dat kan, Heer. Dat weet u alleen. Met andere woorden, dit is ongeveer het ergste wat je je kan voorstellen. Het moeilijkste wat je kan voorstellen. En dan zegt God: profeteer en zeg tegen de beenderen. Dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer, enzovoort, enzovoort. Maar waar ik even de nadruk op wil leggen, is dit. God neemt Ezechiël mee naar de ergste plaats, de ergste der ergste plaatsen. Het ergste wat er is. En dus niet alleen het feit dat er al die beenderen zijn, maar ook het feit dat het van misdadigers zijn. Dat het de hel zelf bijna lijkt te zijn. En op die meest moeilijke plaats gaat God laten zien dat hij het op kan lossen. Daar waar de mensen al dood zijn, waar er geen hoop meer is, waar er geen leven meer is, waar er alleen maar ellende is en alleen maar dorheid is en doodsheid is van mensen die het helemaal verkeerd hebben gedaan in hun leven. En God gaat het fixen. God gaat het fixen. God gaat daar waar de hopeloosheid het grootst is, gaat hij de zaak tot leven brengen. Waar er alleen maar dood is, brengt hij de zaak tot leven. Dat wat absoluut ondenkbaar en onmogelijk is. Hij doet het. Hij doet het. Hij doet het. En hoe doet hij dat? Want daar gaat het mij om vanavond. Hij doet dat door een mens. En hij doet dat door profetische woorden. Hij doet dat door proclamatie. Hij doet dat door de Heilige Geest. Want de wind die komt, is de Heilige Geest. En wat is nou het bijzondere wat je hieruit kunt leren? Dat God altijd werkt door mensen. En dat God niet op zichzelf iets gaat doen, maar dat hij altijd mensen daarbij betrekt. In dit geval een profetische bediening. De profeet Ezechiël. Maar in de Bijbel zie je iedere keer weer dat als God verandering wil brengen, als God verandering wil zien in een bepaalde situatie, dan roept hij bepaalde mensen, dan geeft hij bepaalde mensen opdrachten. En daarom is het zo belangrijk om te luisteren naar wat God tot je te zeggen heeft. En als God iets tot je gezegd heeft, ga er dan ook helemaal voor. Ga, wandel dan die weg. Proclameer, profeteer, spreek de woorden van God. Want God wil mensen gebruiken, gewone mensen zoals u en ik. Al zult u zeggen: ja, maar Wim, u bent niet zo gewoon. Jawel, ik kom uit een heel arm gezin in Rotterdam. Mijn ouders waren straatarm, omdat mijn vader oorlogsslachtoffer was. En geen geld binnen kon brengen. En ik ben in een hele armoedige, bekrompen situatie opgegroeid. En er leek geen toekomst voor ons te zijn en geen hoop voor ons te zijn. Maar bij God is er altijd hoop.
En als God je pakt, en als God je grijpt, en als God je een visie geeft, en als God tot je spreekt, dan komt er beweging. God wil in ieder van ons gebruiken, wil in ieder van ons in beweging brengen. En er is voor niemand hopeloosheid. Het is, voor niemand is het te moeilijk. God kan ieder mens gebruiken. En God wil ieder mens veranderen. Hoe hopeloos je situatie ook lijkt, je bent nog niet dood. En je botten liggen nog niet verspreid. Hoe hopeloos je misschien ook over jezelf denkt, het zal nooit wat worden. Als er nog leven is, is er nog hoop. Maar zelfs als er geen leven is, is er nog hoop. Als zelfs de lijken kunnen opstaan. Ik pik jouw preek in, hè. Als zelfs de lijken kunnen opstaan, is dus alles mogelijk. Maar het bijzondere is dat God het altijd weer doet door mensen die samenwerken met de Heilige Geest. Want dat is wat je hier ziet gebeuren. Want op een gegeven moment gaat hij proclameren, gaat hij profeteren, en dan komt de wind van alle kanten en dan wordt, dat is de Heilige Geest. En de Heilige Geest brengt orde in het geheel. De Heilige Geest brengt alles in beweging. En de Heilige Geest brengt uiteindelijk al die botten op zijn plaats en dan is het nog dood. Sommige mensen zeggen, ik heb een enorme beweging van de Heilige Geest gezien en daarna was er nog niks. Dat kan. Sommige mensen die maken zich heel erg druk over het feit dat ze de Heilige Geest krachtig hebben zien functioneren en toen was er nog niks. Maar dat gebeurt hier ook. De Heilige Geest brengt van alles aan elkaar en uiteindelijk, wat heb je? Dode lichamen. Allemaal lijken die er liggen. Zit wel allemaal in elkaar. Ziet er allemaal wel netjes uit. Het is wel dood. Het is een beetje een bizar beeld. Sommige dingen in de Bijbel zijn heel bizar. En dit is een die in mijn toplijst staat van de meest bizarre dingen die er gebeuren. Ik wil graag dat u dat beseft, want ook vandaag aan de dag is de Heilige Geest op heel veel plaatsen in deze wereld aan het werk. Hij gebruikt allerlei bedieningen, maar ook allerlei gewone mensen om heel bijzondere dingen te doen. En dan is er heel vaak kritiek, want de Heilige Geest werkt dan ineens heel krachtig. Maar er gebeurt lijkt alsof het geen verder effect heeft. Maar God is ergens mee bezig. God is bezig iets weer te arrangeren. Hij is bezig dingen op zijn plaats te brengen. Hij is bezig om zijn kerk helemaal te veranderen en helemaal klaar te maken. En uiteindelijk komt er leven in. En dan is het een machtig leger. En dat is een machtig leger. En ik wil deel uitmaken van dat leger. Ik wil deel uitmaken van dat leger wat deze wereld in een overwinningssfeer totaal brengt onder de voeten van Jezus. Ja toch? Ja toch? Ik heb daar heel lang mee geworsteld vroeger. Hoe zit dat nou toch? Jezus heeft de overwinning behaald en tegelijkertijd lijkt het alsof je daar in de wereld niet veel van ziet. Toen ik jong was ik er enorm mee aan het worstelen. Maar op een gegeven moment heb ik daar wat meer zicht op gekregen. En ik denk dat je dat plaatje voor ogen moet houden, zoals het er staat in de psalmen en de Hebreeën schrijver die schrijft er ook over. En dan staat er zo mooi, dat Jezus is koning. Hij is koning geworden. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. En hij regeert te midden van zijn vijanden, zegt de psalmist. Hij regeert te midden van zijn vijanden. Dat betekent dus dat Jezus de overwinning behaald heeft, dat hij koning is geworden en dat hij regeert te midden van zijn vijanden. Zijn vijanden zijn er nog, de duivel is er nog, de demonen zijn er nog, ze zijn overwonnen, maar ze zijn nog aanwezig in deze wereld. Maar hij regeert te midden van zijn vijanden. Hij zit op de troon, hij is koning. Er is in deze wereld waarvan Satan koning is en was en is, want hij is het nog altijd, is er tegelijkertijd ook een andere koning. En die koning zit op de troon. En die koning is Jezus. En van hem wordt gezegd, hij regeert te midden van zijn vijanden en zijn macht breidt zich uit. Wow, halleluja. Er staat, hij zit op de troon. En hij regeert te midden van zijn vijanden en zijn macht breidt zich uit. Zijn macht is zich al sinds 2000 jaar geleden continu aan het uitbreiden. De kerk is continu groter aan het worden. Het evangelie is continu over deze wereld aan het gaan. En de kerk, die is veel van zijn kracht kwijtgeraakt. Maar we zijn weer bezig om weer terug te grijpen wat God ons beloofd heeft. De kerk is weer sterk aan het worden. En er wordt van alles en nog wat verschoven. Er wordt van alles en nog wat van plaats bewogen. Maar zo was het toch in Handelingen ook? In Handelingen zie je in Handelingen 2 dat er staat, er kwam een geluid als van een geweldige windvlaag. En toen gebeurden er een aantal bovennatuurlijke dingen, heel bijzonder. En 2 hoofdstukken verder staat er, toen ze aan het bidden waren, werd de plaats bewogen. De Heilige Geest bewoog de plaats. Zo. Het gebouw, of misschien de stad, of het dorp, maar in ieder geval iets wat daar fysiek stond, werd bewogen. En werd bewogen door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest is bezig allerlei dingen te veranderen wereldwijd. En uiteindelijk komt er leven in het geheel. En is daar een groot en machtig leger die deze wereld binnenhaalt voor koning Jezus. We hebben altijd het gevoel, dat had ik tenminste als jonge man, en ik heb heel veel evangelisatiecampagnes gedaan. Vroeger had ik een groot verlangen om heel veel, heel veel evangelisatie te doen. Ik wilde ook heel graag evangelist worden. God heeft me uiteindelijk geroepen in de bediening van profeet, maar oké, dat heb ik pas later ontdekt. Maar ik wilde heel graag heel veel mensen binnenbrengen. En het leek wel alsof het niet snel genoeg ging. Het leek wel alsof je zou denken, ja, het is zo moeilijk en het gaat nooit lukken. Maar mensen, het is wel aan het lukken. En het gaat wel. En overal zijn gemeenten, nieuwe gemeenten die ontstaan, grote gemeenten die ontstaan, kleine gemeenten die ontstaan. Het koninkrijk van God is aan de winnende hand. En ik weet niet wanneer het klaar is en ik weet niet wanneer het afgelopen is, maar één ding weet ik wel. Ik wil er deel van uitmaken. En ik wil zien dat de kracht van God in grote heerlijkheid komt. Laten we eens gaan naar Matteüs 15. Matteüs 15. Dus hou even vast. De Heilige Geest werkt samen met mensen. Mensen werken samen met de Heilige Geest. En daardoor gebeurt datgene wat absoluut niet kan. En daarom is er hoop voor iedereen. Nou, ga eens even mee naar Matteüs 15. Want als je iemand hebt in de Bijbel, als er één profeet is in de Bijbel, die volmaakt heeft samengewerkt met de Heilige Geest, dan is het de profeet Jezus Christus. En het is Hij waar ik heel diep van onder de indruk ben, iedere keer weer. We gaan er iets over lezen. Matteüs 15 en dan vers 29. Jezus trok weer verder. En bij het meer van Galilea ging hij de berg op en daar ging hij zitten. Er kwamen grote mensenmassa's op hem af en men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen meegebracht. Tot zover. Nou, als Ezechiëls profetie waarheid kon worden, dan kan alles. En hier zie je ook weer iets wat heel bizar is en bijna niet te bevatten is. Ezechiël zag een dal vol dorre doodsbeenderen. En hier is een berg vol met ernstig zieke mensen. Maar ik wil even dat u daar wat gevoel bij krijgt over de immense omvang daarvan. Want dit is, laat ik maar zeggen, Een grote bijeenkomst waar we een klein beetje ons kunnen voorstellen, kunnen uitrekenen over hoeveel mensen het daar gaat. Want dat is namelijk tijdens de tweede broodvermenigvuldiging. Dat is eigenlijk het verhaal. En we weten dat daar 4000 mannen waren. Nou, in die tijd werden vrouwen en kinderen niet meegeteld, dus we moeten er even een paar bij tellen. Dus laten we er eventjes voor het gemak van uitgaan. Dat er ook nog 4000 vrouwen bij waren. En laten we dan voor het gemak ook even ons voorstellen dat er nog per stel 3 kinderen bij waren. Van verschillende leeftijd. Dat is niet veel hoor. Dat is niet veel in die tijd. Dus laten we het even voor het gemak doen. Dus je hebt dan 4000 mannen, 4000 vrouwen. En dan per 3 kinderen, 12.000 kinderen. Dat is 20.000 mensen. 20.000 mensen die daar bij Jezus komen. moeten we ons even ons goed realiseren dat als er staat en er kwamen grote mensenmassa's op hem af, dan moet je het dus over zulke aantallen hebben. En dan is het ook nog een keer zo dat deze mensen de meest ernstig zieken meegebracht hebben naar Jezus. En ook daarvan hebben we een omschrijving hier. En die omschrijving is heel belangrijk, want op heel veel plaatsen in de Bijbel valt dat gewoon weg. Marcus bijvoorbeeld, over hetzelfde verhaal, zegt er niks over. Je laat het gewoon weg. Het hele voorval laat hij weg. Maar Matthäus zegt hier iets wat heel erg belangrijk is. De ernstig zieken werden bij Jezus gebracht. En je moet ook even begrijpen dat dat niet zomaar gaat. Mensen gaan niet met de ernstig zieken sleuren van grote afstanden om ergens voor genezing te gaan. Dat gebeurt alleen maar als er heel veel aan vooraf gegaan is. Dat kan alleen maar als er heel veel wonderen eerst gebeurd zijn. Ik heb dat zelf ook vaak meegemaakt als ik in Azië ben. Dan gaan mensen er ook voor wonderen. En als ik daar ben en ik ga voor mensen bidden en er worden wat mensen genezen van pijn, dan maakt dat indruk. En dan komen ze met doofheid en met knieën die niet kunnen buigen. En dan komen ze, de mensen komen zo uit de zaal en dan kun je voor van alles en nog wat bidden. En hoe meer wonderen er gebeuren, hoe ernstiger de kwaal wordt waar je voor moet bidden. Ken je dat? Ik heb dat heel vaak meegemaakt, zeker in Azië, in Afrika ook. Hoe groter de wonderen er gebeuren, de volgende dag heb je een nog groter probleem op te lossen. Heb je nog ernstigere kwalen, nog ernstigere ziekte. Nou, Jezus is al een behoorlijke tijd bezig. Want dit is de 8e keer dat zo'n massa gebeuren beschreven staat in het Matthäus-evangelie. Dit is de 8e keer. Dus de mensen hebben het al heel vaak meegemaakt dat Jezus mensen kan genezen. En ze hebben vooral begrepen dat hij alles kan. En uiteindelijk komen ze zover dat ze de moeite nemen om ook de meest erge mens mee te nemen en neer te leggen aan de voeten van Jezus. En hier vinden we een omschrijving. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en velen anderen meegebracht. Kan zo'n berg vol ziekte en ellende, kan die genezen, Heer? Kan dat wel? En hoe moet dat dan? Moet je even voorstellen. 20.000 mensen en deze ernstige zieken daaronder. Dan moet ik ook nog even iets uitleggen, want daar staat dat er kreupelen bij waren. Maar eigenlijk is dat een verkeerde vertaling. De Statenvertaling geeft het iets beter weer. Die zegt verminkten. Dat is de enige keer dat je dat ziet, dat ze verminkten bij Jezus brengen. Dat betekent dat ze dus, dat er zoveel al aan wonderen gebeurd was, dat de mensen zeiden, ja maar als dat allemaal kan, dan moeten de verminkten misschien ook wel kunnen. En ze brengen dus de verminkte mensen ook bij Jezus. In die 20.000 mensen werden dus de meest erge gevallen, werden ook meegenomen naar Jezus. Een dal vol door de doodsbeenderen, kan dat weer tot leven komen? Een berg vol met 20.000 mensen, waaronder de ergste gevallen die je kunt voorstellen. Wat zijn verminkte mensen? Verminkte mensen zijn zonder armen, zonder benen, zonder oog, oor eraf, het gezicht wat in elkaar ligt. Verminkte mensen, mensen die verminkt zijn. Waar niemand meer naar omkijkt. Ze slepen ze mee naar Jezus. Kan dat wel? En hoeveel mensen zullen er dan een kwaal gehad hebben? Hoeveel mensen zullen met demonen beladen zijn geweest? Hoeveel mensen zullen daar, hoeveel percentage van die mensen zullen ernstig ziek geweest zijn? Zullen ziek geweest zijn? Zullen bepaalde kwalen gehad hebben? Nou, je moet maar eventjes rond je kijken in onze maatschappij. Met alle medische voorzieningen die we hebben. Ik denk dat 80% van de mensen een kwaal heeft. En als je 80% neemt van 20.000, dan zit je op zo'n 16.000 zo, hè? 16.000 mensen. Dus dan zijn er op de berg 16.000 zieken, waaronder meegenomen de meest erge, waaronder zelfs de verminkten. En dan staat er dat ze aan zijn voeten gelegd werden en hij genas hen allen. Wow. Hij genas hen allen. Ik kan dat maar niet pakken. Hij genas hen allen. 16.000 mensen, waaronder zelfs de verminkten. En het staat er letterlijk achteraan. De mensen zagen vol verwondering, vers 31. Hoe doofstommen gingen spreken. Verminkten weer heel werden, staat er in de grondtekst. Verminkten weer heel werden. Verlamden gingen lopen, blinden weer konden zien. En ze brachten hulde aan de God van Israël. Ze werden allen genezen. Er moet die dag, of die 3 dagen, want dat gebeurt in 3 dagen, moeten er zo'n 16.000 genezingen hebben plaatsgevonden bij de Heer Jezus. En pas op, hè, dit is de 8e keer dat het gebeurt, zo'n massagenezing. Maar hier is het wat uitgebreid verteld. Dan moet je je eens voorstellen, dat is onze Jezus. Dat is onze Jezus. Hij doet wat wij nog nooit gezien hebben. Oh, ik heb veel wonderen mogen zien. En ik heb zelfs wel mensen, grote groepen mensen tot genezing zien komen. En ik heb een enkele keer wel eens mogen meemaken dat bijna iedereen genas. Ik zelf nou net niet. Ja. Maar dit heb ik nog nooit gezien. Dit heb ik nog nooit gezien. En dat is wat Jezus doet. Dat is onze Jezus. Hij doet het in 3 dagen tijd. Wow. En het is allemaal weer in orde. Een massa door het doodsbeenderen. Kan het weer tot leven komen? Heer, ik weet het niet. De ergste ziekten. Een berg vol met de ergste ziekten en zelfs de verminkten. Kan dat weer terug heel worden? Kan dat weer terug in orde komen? Ik weet het niet, Heer. En toch, ze werden allen genezen. Dat is onze Jezus. En dat is de Jezus die opgestaan is uit de dood. Die leeft en hier in ons midden is. En hoe, Heer, hoe moet dat vandaag? Wel, ik heb maar 1 antwoord. En dat antwoord is de Heilige Geest. De Heilige Geest die in Jezus woonde. En die dit onvoorstelbare wonder volbracht in die 3 dagen tijd. Diezelfde Heilige Geest woont in u, woont in mij. Diezelfde Heilige Geest, die woont in ons. En die wil met ons samenwerken. En wil dat wij gaan profeteren. Dat wij gaan proclameren. En dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. En onze handen uitstrekken naar mensen. En iedere keer weer opnieuw proclameren en profeteren. Dat al die ziekten en al die kwalen gaan verdwijnen. En dat zelfs de verminkten weer gezond worden. Weer heel worden. Dat alles mogelijk wordt. En wij mogen nooit voor minder gaan. Want dit is Jezus. Dit is de Jezus van de Bijbel. Dit is de Jezus die ik wil volgen, die ik lief heb, die ik wil dienen, waar ik voor wil gaan. We gaan zo voor zieken bidden. Maar ik wil eigenlijk eerst een uitnodiging doen van toewijding. Ik zou eens willen dat u bij uzelf kijkt en denkt, en eens eventjes kijkt van, in hoeverre heb je begrepen dat het navolgen van Jezus ook betekent dat je ziektegebied weg te gaan, dat je demonengebied weg te gaan, dat je wonderen en tekenen doet in zijn naam, dat het navolgen van Jezus ook dat betekent. En wil je daar ook voor gaan? Wil ook jij proclameren over je eigen leven en over de levens van mensen die je ontmoet, dat ze genezen moeten worden? En dat ze bevrijd moeten worden. En dat ze Jezus moeten aannemen, omdat ze anders verloren gaan. Wil je dat proclameren over je leven? Laten we in gebed gaan. Heer Jezus, dank u wel voor deze avond. Dank u wel, Heer, dat we hier kunnen zijn. Dank u wel, Heer, voor uw goedheid, uw trouw, uw liefde en uw genade. Dank u, Heer Jezus, voor het voorbeeld wat u ons nagelaten hebt in de schrift. Heer, we kunnen het niet bevatten. Heer, we hebben het nog nooit zo gezien. Maar Heer, wij geloven het. Heer, wij geloven het. Wij geloven dat het gebeurd is. Wij geloven dat het ook vandaag kan gebeuren. Omdat uw Heilige Geest dezelfde is. Uw Geest, waardoor u dat deed, woont in ons. Dank u wel, Heer. En dank u, Heer, dat u in ieder van ons wil gebruiken om hierin te gaan wandelen. Leer ons, Heer, vanavond en leer ons iedere dag. En terwijl alle ogen gesloten blijven, als u zegt ja, ik wil kiezen om die statements, om dat te proclameren. Ik wil dat profeteren. Ik wil dat uitspreken. Ik wil daarmee bezig zijn. Ik wil dat op me nemen. Ik wil daarin wandelen. Ik wil daar stappen in zetten. Ik wil daar mijzelf voor toewijden om in dat opzicht te wandelen in de voetstappen van Jezus. Als je dat nog nooit eerder gedaan hebt, maar je zegt, dat wil ik vanavond, daar wil ik voor kiezen. Steek dan nu je hand op en dan ga ik voor je bidden. Jezus, 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 Jezus. Als jij zo'n stap van toewijding wil doen, steek dan je hand op. Misschien dat je het al lang gedaan hebt, maar als je die stap van toewijding wil doen en je wil dat heel serieus naar God toe doen, dan wil ik voor je bidden dat er ook iets bijzonders gaat gebeuren door jou heen. Jezus, Jezus, Jezus. Zou je misschien even willen gaan staan? Jezus, dan gaan we bidden. Jezus, Jezus. Jezus. Weet je, ik zou graag willen dat je wat dichterbij komt. En ik zou graag een profetisch symbolische handeling willen doen. Zouden jullie even hier naartoe willen komen? En studenten, willen jullie eventjes op één rij zetten, dat ik er langs kan gaan zometeen? Ik wil even dat jullie naast elkaar komen. Dus nooit twee rijen. Maak maar even twee rijen. Jezus, Jezus, wonderbare Jezus, wonderbare Heiland. Jezus. Jezus, Jezus. Ik vind het geweldig dat jullie vanavond zo'n besluit nemen. En dat kan een enorm effect hebben. Dat kan een enorm effect hebben in jouw leven. Als je er gewoon aan vasthoudt. En ik ga je met iets helpen. God heeft heel veel dingen gedaan door mijn handen heen. Ja? En ik wil een profetisch symbolische handeling doen. Ik wil zo meteen op jullie handen slaan. Ik wil dat jullie zo meteen je handen naar voren steken. En dan wil ik bij jullie langskomen en dan wil ik in de naam van Jezus mijn handen op jullie handen slaan. Oké? Okay? En dan wil ik verwachten dat er een overdracht komt van datgene wat God mij gegeven heeft. Zodat het bij jullie sneller gaat. Weet je, die studenten die maken dingen mee. Daar had ik vroeger 30 jaar geleden over gedroomd. Die maken dat nu al mee op hun leeftijd. Ja? Datgene waar ik 30 jaar over gedaan heb, kan bij jullie veel sneller gaan. Oké? Okay? Oké, okay. En we gaan dat doen. En laten we gewoon verwachten dat de kracht van God dat verzegelt bij je. En dat je vanaf vandaag makkelijker kunt functioneren in genezingswonderen. Oké? Okay? Goed. Steek je handen maar zo vooruit. In Jezus' naam. In de naam van Jezus. In Jezus' naam. In de naam van Jezus, in Jezus' naam. Jezus, 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 Jezus. Ik prijs u, Heer. Ik prijs u, Heer. Ik prijs u, Heer Jezus. Oh, dank u, Heer, voor de kracht van uw geest. Heer, dank u wel dat ze gebruikt zal worden in de kracht van de Heilige Geest. Dank u, Heer, voor de kracht van de Heilige Geest, in Jezus' naam. Dank u, Heer, voor de kracht van de Heilige Geest, in Jezus' naam. In de naam van Jezus, dank u, Heer, voor de kracht van de Heilige Geest. In Jezus' naam, kracht van de Heilige Geest. Overdracht van kracht, overdracht van kracht. Genezende handen, in Jezus' naam. 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 In de naam van Jezus, genezende handen, in Jezus' naam. Genezende handen, in Jezus' naam. Genezende handen, genezende handen, in de naam van Jezus. Kracht van de Heilige Geest, genezende handen, in Jezus' naam. In Jezus' naam, in Jezus' naam. In de naam van Jezus, in Jezus' naam. Oh, in de naam van Jezus, wonderbare Heer, wonderbare Heer, wonderbare Heer, in Jezus' naam, in Jezus' naam, wonderbare Heer, in Jezus' naam, in de naam van Jezus, in Jezus' naam, in Jezus' naam, in Jezus' naam. Laten we de Heer even een applaus geven voor datgene wat hij gaat doen. Alright, jullie mogen weer gaan zitten. Neem dat mee, halleluja, neem dat mee. Dat is een geweldig besluit wat je neemt. Jezus, u bent wonderbaar, Heer. U bent wonderbaar. Dank u, Jezus. Dank u, Heer. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Jezus. Jezus. Nou, fijn als er wat muziek is, ja? We gaan op twee manieren ook voor genezing bidden vanavond. En het eerste is dat we ons heel simpel gaan uitstrekken naar de Heer Jezus, die ook hier is, en de kracht van de Heilige Geest. En ik ga dat gewoon in een gezamenlijk gebed doen. Oké? Iedereen die genezing nodig heeft, zou je eens willen gaan staan? Zou je eens willen gaan staan? Jezus. Jezus, Jezus. De Jezus uit de Schrift is hier. Jezus uit de Bijbel is hier. Vergeet alles wat mensen tegen je gezegd hebben. Alles is mogelijk. 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 Ik wil graag dat je voor zover mogelijk je hand legt op je hart. Oké? Als je genezing nodig hebt, leg dan je rechterhand op je hart of je linkerhand, maakt niet uit. En ik ga simpelweg bidden dat de hand van Jezus daar komt. En als de hand van Jezus daar is, dan is je probleem opgelost. Dan is het opgelost. Dan is het opgelost. En het is zo dichtbij. Het is zo dichtbij. In Jezus' machtige naam. In Jezus' machtige naam. In Jezus' machtige naam. Jezus, Jezus. Jezus, Jezus. Jindala vona shudama sivana hodam. Jezus, Jezus. Heer Jezus, dank u wel. Dat uw hand komt op dit moment. Op al deze lichamen. Heer, u weet precies wie we zijn en waar we zijn. Heer, u genas die bomvolle berg. Het waren duizenden mensen. Heer, we zijn hier met een klein clubje mensen. Dank u wel, Heer. Dit is piece of cake. Piece of cake. Lichamen in Jezus' naam. Word gezond. Word gezond. Jezus. Jezus, Jezus. Word gezond. In Jezus' naam. 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 Jezus. 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 All right. Nou wil ik graag dat je eventjes diep ademhaalt en uitzucht. En nog een keer. Alright, alright, alright. Nou wil ik even dat je je lichaam onderzoekt. En dat kan niet voor iedereen, maar er zijn mensen die onmiddellijk kunnen checken wat er gebeurd is. Dus als je bijvoorbeeld pijn had ergens, kijk eens waar die pijn nu is. En als je een bepaalde beweging niet kon maken, maak die beweging dan nu. En doe maar eventjes iets geks, dat maakt niet uit. Dat mag. Ja? Jezus. Jezus. En als je nou zegt van, hé, ik kan onmiddellijk zeggen, er is een verandering. Er is iets gebeurd met mij. Steek dan eens even je hand op. Steek eens even je hand op. Ja, Jezus, Jezus. Steek eens even je hand op als je zegt van, er is iets met mij gebeurd. Ik heb het idee dat er iemand aan zijn rechterknie genezen is. Rechterknie, de pijn is weg. De knie is weer in orde. Beweeg eens even en kijk eens even wat er gebeurt. Kijk eens even wat er gebeurt. Jezus, Jezus. Oké, ik wil even zien. Als nu iemand onmiddellijk al kan zeggen, er is iets met mij gebeurd. Steek dan nu je hand op, zodat we het kunnen horen. Ja? Jezus. Ik weet dat er mensen genezen zijn hoor. Want dat gebeurt in iedere samenkomst. Maar vaak duurt het eventjes voordat het tot je doordringt. Jezus is hier. Jezus is hier. Jezus is hier. Alright, alright. Jezus, Jezus. Wonderbare Heer, wonderbare Heiland. Groot en machtig God. Oké. Nou, ik wil dat je eens even gaat zitten. Misschien dat je niet kon zitten, dan voel je dat nu in één keer. We gaan ons even richten op de Heer en een lied zingen. En dan willen we zo meteen ook met, laat ik maar zeggen, met handoplegging bidden voor iedereen die dat nodig heeft en die dat wil. Oké? Dus zo meteen gaan we hier staan met een aantal mensen. En dan willen we heel graag tijd nemen om ook je de handen op te leggen en te verwachten dat er ook onmiddellijk iets gebeurt. Amen? Oké. All right.
Weet je wat we gaan doen? Wij gaan het lied zingen voor jullie. Dus je mag lekker blijven zitten. Hoef je niet te concentreren op de tekst. Blijf in die modus waar je in zit. Thousand stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the death of night as you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide, because you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. And love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think. As you call me deeper still, as you call me deeper still, as you call me deeper still into love, love. And you call me deeper still, as you call me deeper still as you call me, deeper still into love, love. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. And I'm loved by you.